Daar zien we hier richtlijn Oer. De UR heeft een brief naar het college gestuurd met de herziening richtlijn Oer. Uiteindelijk richtlijn Oer zelf staat pas de volgende cyclus op de agenda. De bedoeling daarbij is dat we daarvan volgende cyclus is dat we op 1 april toch enigszins een Oer hebben liggen, zodat we op dat moment de faculteit ook aan de slag kunnen met hun invulling van het decentrale gedeelte. Ik vind toch dat één punt wel een heel zwaar punt is in de richtlijn Oer. Ik wil eigenlijk deze cyclus gebruiken om de fractie gelegenheid te geven deze brief van UR toe te lichten. Zodat het college ook weet van hoe ligt dat in de UR zelf, hoe breed zit dat, etc. Dus ik wou beginnen om Herman het woord te geven namens CC om het te beginnen.
Oké, dank u wel. Nou, omdat die instemmingsvraag over de richtlijn voor 2017-2018 de volgende overlegvergadering op de agenda staat, heeft het college ons eigenlijk gevraagd en de raad gevraagd, wat is nou precies jullie standpunt in dit dossier? En dat is verwoord in die brief, die 8 februari is verzonden. En het is natuurlijk duidelijk dat wij als fractie helemaal achter die brief staan, die is van de UR en als geheel. En we vinden ook, ik denk ook dat onze overwegingen in de brief helder zijn weergegeven en dat de redeneringen die we in de brief gemaakt hebben volkomen logisch zijn. Dus ik zal dat niet overnieuw gaan doen. Het gaat overigens ook niet om een nieuw standpunt, dat wil ik ook al opmerken, want we hebben al 4 jaar geleden al gewezen op ongewenste consequenties van strak vasthouden aan de deelbaarheid van de bubbels en toekennen van 15 EC of niets. Van begin tot eind volhouden dat alle modules binnen het bacheloronderwijs bestaan uit onderwijseenheden die een sterk samenhang vertonen en dus niet tot deelresultaten kunnen leiden, levert een dusdanig star onderwijsmodel op dat je daarmee de studenten die een ander studietempo willen of moeten volgen, niet meer kunt bedienen. Dat is een belangrijke consequentie. Gaat het bijvoorbeeld om topsporters of studenten met functiebeperking. Maar ook atlasstudenten kunnen geen onderdelen uit de modules kiezen voor hun studie, omdat ze geen EC's opleveren als deelresultaat. En mijn fractie vindt dat zeer ongewenst, want die flexibiliteit is toch heel belangrijk dat je die vast wilt houden. Maar het is in de praktijk niet eens vol te houden dat die onderwijseenheden binnen alle modules zodanig samenhang vertonen dat ze niet afzonderlijk getoetst en geonderdeeld zouden kunnen worden. Dus in dat geval voelt die regel dat een student die één vak of één onderdeel van de module niet haalt, op een later moment de gehele module opnieuw moet volgen, als onredelijk. En nog onredelijker wordt het als het wel geldt voor een student die de opleiding volgt bij de module thuis hoort, maar niet voor bijvoorbeeld een atlasstudent die een enkel vak uit die module kan doen en daarvoor wel EC's krijgt kunnen lezen. Sterker nog, Dat ene A4'tje met die 5 wiskundeopgaven, dat noemen we een tentamen als het door een atlasstudent wordt gedaan, voor een student met functiebeperking. Datzelfde A4'tje noemen we een toets als het door een student in de opleiding wordt gedaan. En dat is vreemd. En wat ik dan tot nu toe heb aangegeven, dat zijn keuzes die kun je maken als organisatie, daar kun je mee omgaan. Ook al zijn er vervelende consequenties van. Maar wat volgens onze fractie absoluut niet kan, is dat de geldigheid van bepaalde deelresultaten wordt beperkt. Met als argument dat het binnen een module gaat om een toets en niet om een tentamen. Want naar onze mening is het onderscheid tussen een toets en een tentamen onterecht. En gaat het in beide gevallen om het toetsen van een onderwijseenheid die een student met goed gevolg kan afleggen, daarmee EC's verdient die in onze studentenadministratie moeten worden opgenomen. De wet is daarbij heel duidelijk en geeft alleen de mogelijkheid dat een behaald resultaat vervalt als de leerstof bijvoorbeeld van onderwijseenheid snel verouderd. En wij denken, of wij vinden dat wij ons wel in de wet moeten houden. Dat is het standpunt van de kansoor.
Ja.
Bedankt aan de mooie technische voorzet van Herman. Ik wil vanuit onze fractie nog even aangeven dat ook bij de is iets wat er nog steeds is en wat al lang weg had moeten zijn namelijk. En dat is de kinderziekte van baby Tom, die nog steeds niet genezen is, wat ons betreft. En ik wil met hem nadrukken dat we deze zaak al lang hadden moeten oplossen rondom de deelbaarheid van toetsresultaten. Vorig jaar de studentfractie al petities over laten tekenen. Er is toen besloten dit in een molen te gooien van, ambtelijke, maar ook advocatuur. Er zijn uitgebreide vergaderingen over geweest en onze achterban vraagt zich ook af, waar gaat het nu over? Wat zijn ze allemaal aan het doen daar? En wanneer stopt het? Want we hebben het vooral over mensen die met een functiebeperking, mensen die als topsporter, mensen die als part-time bestuurder vooral door dit systeem benadeeld kunnen worden. En dat op dit moment ook meemaken. Dus daarom de vraag, verschaf duidelijkheid en wees ook duidelijk in de communicatie van u, aangezien de discussie al heel lang en heel diep en heel technisch is geweest, snappen de studenten ook niet precies meer wat nou wel en wat nou niet aan de hand is. Dus duidelijkheid, dat is de vraag.
Ja, partij van UT.
Yes. Dank voorzitter. PvdT die onderschrijft wat er tot nu toe gezegd is, ik zal dat ook niet opnieuw gaan doen. Nou, de campuscoalitie die heeft nogal wetgeving verwezen. De partij van UT wil ook nog een stap verder gaan. Om het even kort te zeggen, het gaat in ieder geval over de noodzaak van redelijke regelgeving. Flexibiliteit voor allerlei studentengroepen. Ze zijn al genoemd, daar kun je geen ongelijkheid in hebben, want zo de term onheus onderscheid kunnen maken, verkeerde criteria nog wel eens een keer in je oren kunnen krijgen. Dat moeten we niet doen. Maar het PvdT wil nog een stap verder gaan. Het gaat ook, naast dit alles, om het negatieve effect voor onderwijskwaliteit. Het gaat over werkbelasting van docenten. En wat de partij van UT betreft, ligt daarmee ook de volgende vraag voor. Wat wil het college eigenlijk? Druk op kwaliteiten op docenten. Toetsdruk op studenten handhaven met oog op verhoging van de rendementen, waar wat nodig over gezegd is, ook in Den Haag. Nou, dan snap je in ieder geval, als het daar het antwoord ja is, waarom het college 15 in C's wil handhaven. Of wil het college de kwaliteit van de opleidingen en van het docentwerk als belangrijkste uitgangspunt nemen? Zo ja, dan verdraagt zich dat wat de partij van UT betreft ontzettend slecht met die 15 in deelbaarheid. Maar hoezeer we daar ook over van mening zouden kunnen verschillen, best mogelijk, aan de basis dient het uitgangspunt hoe dan ook te zijn, dat deelbare modules die onderwijskundig, heel waarschijnlijk juridisch, maar die ook praktisch gezien kennelijk al deelbaar zijn, dat dergelijke modules dus ook daadwerkelijk in delen afgerond moeten kunnen worden. Door alle groepen van studenten. En dat betekent, wat de partij van UT betreft, drie concrete punten. De regels moeten zijn dat de module bestaat uit onderwijseenheden, die door de opleidingen worden vastgelegd met bijbehorende IC's in de boer. Het administratief systeem OSIRIS ondersteunt die cijferregistratie van onderwijseenheden volledig. En ten derde, BSA is gebaseerd op behaalde onderwijseenheden waarbij opleidingen aanvullende eisen kunnen stellen. Zo elegant kan het zijn, niet ingewikkelder dan dat. En aan de didactische kerngedachte van Tom, de goede kant, zeg ik altijd maar, wordt niks afgedaan. Helemaal niks. Dat ze trouwens zo het college ondertussen toch moeten hebben, zou je zeggen. De organisatie.
Joost. De rekening naar boven.
Ja. Dat mag ik afmaken, dankjewel. Reka heeft samen met andere studentenpartijen de eerste aanzet voor deze brief gegeven. Juist omdat wij geloven in de integratie die TOM-model kan bieden, maar ook omdat wij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben naar de studenten die we willen nemen. De afgelopen twee dagen hebben we het heel erg met z'n allen gehad over het profileren van de universiteit. Voor ons als studenten is de UT-universiteit in ondernemerschap en activisme heel erg hoog in het vaandel staan. Topsporters, bestuurders, andere studenten, studentondernemers, maar ook studenten die door een beperking niet voelt dat kunnen studeren. Dat zijn onze ambitieuze studenten en dat zijn studenten waarop onze UT een enorme impact kan hebben. Wij zijn van mening dat het college ook trots moet zijn op deze ambassadeurs en hun excellentie op alle gebieden zou moeten stimuleren. Wij zien, en daar zouden we ook heel graag naartoe gaan, wij zouden zo graag naar een systeem gaan waar de student niet zeggen ik ben actief ondanks Tom, maar het kunnen zeggen ik ben actief dankzij Tom. En Tom, wat wij nu in de UT uitgerold zien, gaat over student-driven learning en cross-disciplinair onderwijs. Maar ondertussen staat dat concept van student-driven learning regelrecht tegenover de 15 IC ongedeeldheid en alle onflexibiliteit die dat met zich meeneemt voor zowel studenten als medewerkers. Studenten zien en ze waarderen integratie. We leren ontzettend veel van het werk in cross-disciplinaire teams en projecten. Maar in de praktijk zien we geen verschil bij een student, geen verschil tussen tentamen of toets. En dat is waarom we deze brief onderschrijven. Dus omdat de 5C ongedeeldheid rechtstreeks tegenover de kernwaarden van onze UT staat. En omdat de eerlijkheidsperceptie van de studenten zo ontzettend vaak ter discussie staat in dit systeem. En we roepen ook het college op om zich daarbij aan te sluiten en verantwoordelijkheid te nemen naar onze studenten.
Jo. Dat is in ieder geval de verduidelijking van de vier fracties. Ik kan me voorstellen dat het college kan twee richtingen doen. Zeggen van ik ga nu daar direct de discussie over gaan. Misschien ook de andere mogelijkheid zeggen van we hebben dit aangehoord en wij zien elkaar de volgende cyclus opnieuw. Maar alles wat daar ongeveer tussenin zit.
Ik zou toch gebruik willen maken van het overleg om ook ik weet het, een aantal andere verduidelijkingen weer duidelijk te maken. Ik denk dat we allemaal voor dezelfde zaak staan om de kwaliteit van het onderwijs te geven. Ik denk dat we daarin niet van mening verschillen. Waar ik echter ook voor sta is dat er ook een duidelijkheid is van bestuur en de manier waarop we tot besluiten komen. Afgelopen jaar is er een opzet, zijn er afspraken gemaakt met de universiteitsraad op het proces waarmee we dit jaar aan de slag zouden gaan. Die afspraken die waren heel duidelijk, die zijn gecommuniceerd. Dat is, in duidelijkheid over geweest. Wat ik mis in deze brief is eigenlijk iedere reflectie op het werk wat gedaan is naar aanleiding van de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn. Dat is het eerste punt. En het tweede punt, als ik de brief lees, dan wil ik graag ook verduidelijking vragen van de universiteitsraad. Wat zij bedoelen met een logische redenering. Omdat voor mij, getraind iemand, heeft een logische redenering ook consequenties. Houden we ons aan de logica of houden we ons niet aan de logica? Dat gaat voor mij vrij ver. En dat is ook eigenlijk in lijn met de eerste reactie die ik heb. Dat ik heel graag van de raad ook een mening zou willen horen naar aanleiding van de zeer waardevolle voor mij opmerkingen die gemaakt zijn door de commissie die samen met uw raad hier is opgesteld. En daarvan hoor ik nu helemaal niks. Dat verbaast mij ten zeerste en vind ik ook iets wat, bestuurlijk vind ik dat niet een heel verstandige weg.
Blijkbaar vinden wij zelf
anders.
Sorry, blijkbaar vinden wij iets anders. Ik had gezegd, wij zetten ons in voor de kwaliteit van het onderwijs. Ja, dat is wat ik heel duidelijk gezegd heb. Ik had ook de indruk dat de raad consequent wil zijn en dat als wij commissies instellen, dat wij dan ook iets doen met het advies van deze commissie. En daar heb ik de raad nog helemaal niet over gehoord.
Ja, ik wil in ieder geval even reageren op uw eerste punt. Want kijk, er wordt daar gezegd van, we hebben vorig jaar een besluit genomen en we moeten ook in zekere zin continuïteit van besluitvorming enzovoort garanderen. Dat is op zich natuurlijk waar. Ja, bedoel, je moet niet ieder jaar plotseling weer een andere regel invoeren enzovoort. Aan de andere kant is er vorig jaar een lange discussie geweest over de OER en daar is eigenlijk uitgekomen van we gaan daar goed naar kijken. We stellen een commissie in om daar goed naar te kijken enzovoort. En, maar we moeten ook op dit moment verder. Dus we stellen nu iets in, we hebben een regel afgesproken met elkaar, die heel duidelijk de gedachte was, dat is een regel die in principe voor dit jaar geldt, omdat we nu natuurlijk die commissie uiteindelijk echt gaan bekijken wat we aan de hand hebben. Dus die regels zoals die vorig jaar zijn afgesproken zijn door iedereen, dacht ik in ieder geval toen, begrepen als een voorlopig iets, we gaan dat nu even doen voor het ene jaar en daarna gaan we kijken wat we met z'n allen willen doen. En daarna hadden we gehoopt dat bijvoorbeeld zo'n commissie tot een mooi eenduidig antwoord had gekomen is voor. Maar ik denk dat we heel duidelijk vorig jaar toch wel het voorlopige karakter van het besluit hadden. Dat moet ik niet meer even benadrukken.
Ja,
mag ik
daar
kort
op reageren? Stel ik ook erg op prijs. Dat stel ik ook niet ter discussie. Wat ik ter discussie stel is dat in de brief van de U-raad helemaal geen opmerkingen worden gemaakt over wat de commissie wel heeft gezegd.
Nee. Ja, dat is meer een tweede punt. Ik reageer op het tweede punt. Hè, van vorig jaar was er al. Tweede punt was de
geïnteresseerd. Nee, mijn eerste punt was de logica. De eerste punt was.
Nee, de eerste punt was kwaliteit.
Logisch redeneren dat we elkaar. Wil iemand anders op dit moment,
Jurgen? Omdat ik lid ben geweest van de commissie, zou ik het een en ander over het proces in die commissie kunnen vertellen. Maar ik wil het ook niet in de openbaarheid doen. Ik wil het eventueel wel doen in een schorsing, even direct met de rector. Maar het lijkt me netjes om mijn bevindingen daarover hier te delen.
Oké, akkoord.
Ja, we hadden het over de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn. Een van die afspraken is dat er een juridische toets zou gedaan worden naar de houdbaarheid van toetscijfers. En dat is ook niet gebeurd. We hebben natuurlijk het donkerbruine vermoeden dat die houdbaarheid van toetscijfers wel eens een heel lastig punt zou kunnen zijn zoals nu de praktijk is. Maar daar zouden we dan eerst een proefproces voor moeten hebben. Maar we hadden toch wel die juridische toetsing kunnen uitvoeren om in ieder geval idee te krijgen of dingen echt houdbaar zijn qua juridische kant van de zaak. Dus ik heb dat eigenlijk gemist in het proces. Ik ben er niet direct bij betrokken geweest. Ik bekijk het resultaat op afstand. En nou, dan is dat erg gemengd en onvolledig. En dat dan een raad zegt van wij gaan onze eigen mening hierover opmaken, ook vanuit het beleid zoals dat gewenst is. Dat is wat de raad gedaan heeft en daar staat een heel duidelijke argumentatie op papier. En daar heb ik geen enkele moeite mee en ja, daar zult u mee moeten dealen.
Oké. Ik was een afronding van het punt ingaan. Ik denk dat wij vandaag heel veel verder uit de modder gaan komen. Victor?
Ja, graag. Af en toe is het ingewikkeld om ook als de voorzitter van het college van bestuur even te wijzen op de rollen die er zijn binnen een organisatie. Maar het is nog altijd zo dat de universiteit gaat over medezeggenschap en niet over zeggenschap. En het mandaat ligt hier bij het college. Ik apprecieer en ook steun de benadering van de voorzitter om van de UR in dit geval om de komende tijd te gebruiken om nog eens keer met elkaar te proberen of we wisselen van argumenten tot een eenduidige oplossing kunnen komen. Alleen bottomline moeten we wel in de gaten houden van wat er gebeurt als dat niet is. En ik denk dat we daar met z'n allen ook even naar moeten kijken. Want als we er niet uitkomen, blijft het OER gewoon bestaan zoals het nu bestaat. En gaan we weer een jaar de vertraging in. Dus ik denk dat er in dat opzicht het ook niet heel handig is om elkaar op hele harde standpunten te gaan zitten. Maar om te kijken of er binnen de redelijkheid en ook met respect van ieder standpunten tot een oplossing te komen is. Het is niet voor niks dat de commissie niet tot een eenduidig standpunt is gekomen en een aantal adviezen heeft gegeven. En dat kan niet zo zijn dat u er niet opzij schrijft of de CQ negeert. Daar zitten natuurlijk ook wel mensen die er een beetje verstand van hebben, net zoals bij UR. Maar dat zijn ook wel mensen die het college zich maar adviseren. Dus ik denk dat we de komende tijd met name op moeten richten hoe we tot een punt kunnen komen waar met z'n allen zeggen, dit is een oplossing waar we met z'n allen kunnen leven en het oer kunnen aanpassen. Want als dat niet gebeurt, blijft het oer bestaan zoals het nu is. En daar zit u volgens mij ook in.
Ja, wel gezegd, daarmee wil ik het punt gaan afsluiten.
Pardon, ik wou nog even reageren op de koppeling met de commissie. Omdat in het briefje van de commissie hebben we gekregen geen eenduidig antwoord staat, betekent niet dat we er niet in lijn mee zitten. Elk argument wat elke fractie hier naar voren heeft gebracht, heeft één of meerdere van de commissieleden ook genoemd. En daarmee staan we wel in lijn van het beeld van de commissie.
Oké, daarmee gaan we over naar het volgende agendapunt.